Goedemorgen allemaal. Fijn om weer in jullie midden te zijn vanmorgen en om met elkaar het woord te mogen openen op deze eerste Pinksterdag. En nou ja, ik neem deze feestdag maar ook als aanleiding voor het onderwerp van vanmorgen, want ik wil vanmorgen met jullie het Pinksterfeest nader bekijken. En om daarmee te beginnen zullen we in Handelingen 1 een gedeelte lezen. Het is hier nog geen Pinksteren uiteraard, dat lezen we pas in Handelingen 2. Zullen we niet eens komen vandaag. Maar in Handelingen 1 staat vanaf vers 1: het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft bij je te doen en te leren. Tot op de dag in welk hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een leven vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtte de belofte des Vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het Koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mij getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Ja, Pinksteren. Voor de wereld een vrije dag. En als ik het met collega's over Pinksteren heb, en ik werk niet op Urk, dan weten vrij weinig collega's wat het eigenlijk nou nog echt betekende, Pinksteren. Of überhaupt wat er gebeurt en wie of wat er centraal staat bij Pinksteren. Uiteraard zijn de collega's die het wel weten, dat zeker, maar het merendeel niet. En voor de wereld is het gewoon maar een fijne dag en een mooie bijkomstigheid. Nadat we met de kerst een vrije dag gekregen hebben, sommigen krijgen met Goede Vrijdag een vrije dag, we hebben Tweede Paasdag, we hebben Hemelvaart, en vervolgens hebben we met Pinksteren nog een keer een vrije, bonusvrije dag. Zo wordt het maar gezien. Terwijl die feesten die allemaal een vrije dag opleveren voor werkend Nederland, die laten een soort van tijdlijn zien van de helsgeschiedenis van de Heer. Het begint met kerst, dat de Heer naar deze wereld is gekomen. Vervolgens hebben we Goede Vrijdag, dat Hij zichzelf overgaf voor de mensheid, voor heel de schepping zelfs, en gekruisigd werd. Maar daarna krijgen we dat wat meer is, namelijk de opstanding met Pasen. Vervolgens krijgen we de hemelvaart van de Heer. En daarna krijgen we het Pinksterfeest. En het is geen toeval dat die vrije dagen dan ook stoppen bij Pinksteren. En daar zal ik richting het einde nog even op terugkomen. Waarom is Pinksteren nou het laatste feest in onze cultuur, in onze maatschappij, waar wij een vrije dag voor krijgen? Nou, als je kijkt naar christelijk Nederland, dan wordt er een beetje verschillend naar dit feest gekeken. De verschillende invalshoeken wil ik eigenlijk niet noemen. Wat ik in elk geval wil zeggen, wat Pinksteren niet is, is de uitstorting van de Heilige Geest aan individuele gelovigen. En dat klinkt wat raar misschien, maar als we één bladzijde terugslaan, van Handelingen naar Johannes 20. Daar verschijnt, op de dag dat de Heer opgestaan is, verschijnt hij daar aan de 10 discipelen. En in Johannes 20 vanaf vers 19 staat dan: als het dan avond geworden was, op dezelfde eerste dag de week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook ulieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Ja, daar op de eerste dag na de opstanding ontvangen de discipelen direct de Heilige Geest. En net in Handelingen lazen we dat we al 40 dagen na de opstanding waren. En dat was bij de hemelvaart. Pinksteren is zelfs 50 dagen na de opstanding. En toch lezen we in Handelingen 1, vers 4. En als hij met hen vergaderd was, dus dat is die 40 dagen na de opstanding, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. En wat is die belofte des Vaders dan? Nou, vers 5 staat, want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En vers 8, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo door Jeruzalem als in geheel Judea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Ja, hoe zit dat dan? Als zij op dag 1 na de opstanding al de Heilige Geest ontvingen en vervolgens hier de opdracht van de Heer krijgen en ook de belofte van de Heer, als je blijft wachten, dan zal je de belofte van de Vader ontvangen, namelijk de Heilige Geest. Waar spreekt Pinkster dan over als het niet over de individuele uitstorting gaat van de Heilige Geest? En ja, er wordt ook overal gesproken over de uitstorting van de Heilige Geest. Het staat in mijn Bijbel, ik lees de Statenvertaling, staat het er ook boven. Maar in de tekst zelf staat dat nergens. Er staat alleen een vervulling van de Heilige Geest en niet zozeer een uitstorting. Nou, als we willen weten wat Pinkster over spreekt, dan moeten we niet inzoomen op wat er gebeurt in Handelingen 2. Dan moeten we ons niet alleen daarbij bepalen. Nee, dan zouden we eigenlijk een niveau hoger moeten kijken in de schrift en kijken waar spreekt Pinksteren over. En dat moeten we sowieso doen, hè, als we het woord hebben. En de broeder zei het vanmorgen ook al. Heel de schrift getuigt van de Heer en spreekt over de Heer. En als wij dan iets tegenkomen in het woord, dan zouden we niet alleen dat stuk pakken en daarop inzoomen. Nee, we zouden juist uitzoomen, de hele Bijbel door, en dan kijken, wat zegt de schrift over dit onderwerp? Nou, wat in elk geval duidelijk is bij Pinksteren, is dat de Heilige Geest centraal staat. En de Heilige Geest wordt ook een belofte genoemd, lazen we net. En dat vind ik zelf wel mooi, dat de Heilige Geest een belofte genoemd wordt, want daarmee zien we gelijk een aspect, een kenmerk van onze Heer en Vader. Hij belooft dingen. En dat niet alleen. Hij komt zijn beloften ook nog eens na. Want zijn beloften zijn ja en amen. En als we heel veel teruggrijpen op die tijdlijnen van kerst tot en met Pinksteren, dan zijn dat allemaal beloftes geweest gedurende de tijd die de Heer gedaan heeft en vervolgens vervuld heeft. En daar wil ik met jullie naar kijken. Als we bijvoorbeeld even naar Johannes 1 gaan. Daar komt Filippus de Heer tegen, in Johannes 1. En de Heer zegt dan in vers 44, laatste gedeelte, tegen Filippus, volg mij. En in vers 45 staat dan, Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Met andere woorden, hij was al een keer beloofd. En Filippus die komt hier in waarschijnlijk behoorlijk veel enthousiasme naar Nathanael toe en hij zegt tegen Nathanael, wij hebben hem gevonden. Hij was beloofd, wij hebben hem nu ook gevonden. Nou, en Nathanael, het verhaal is misschien bekend, ik ga er nu niet verder op in. Maar als we eens bijvoorbeeld naar 1 Korinthe 15 bladeren, dan komen we onderweg langs de Romeinen en dan stoppen we even in Romeinen 1. Daar staat in de eerste twee versen, Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Ja, het evangelie is niet iets van vandaag de dag. Het was tevoren beloofd. Nou ja, dat was ook de enige reden waarom Filippus zo enthousiast kon zijn toen hij de Heer had ontmoet. Want hij wist het al van iets wat tevoren beloofd was. En bladeren we door naar 1 Korinthe 15. Daar blijkt dat niet alleen de komst van de Heer tevoren beloofd was. Maar eigenlijk zijn hele levenswandel tot aan de opstanding. In 1 Korinthe 15 staat dan vanaf vers 1. Voort, broeders, ik maak u bekend het evangelie, waar we net ook lazen in Romeinen. Het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt en in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat gij het evangelie geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. Het is niet alleen zijn komst, was een belofte die vervuld werd, maar ook het sterven, dat was al in de schriften vastgelegd. En Paulus wijst hier naar, Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. En lezen we dan verder, vers 4, en dat hij is begraven en ook opgewekt de derde dagen naar de schriften. Ja, en wat we hier telkens zien gebeuren, is dat er teruggewezen wordt naar de schriften. En de Heer Jezus doet dat zelf ook op een gegeven moment in Johannes 5, vers 39. Dan praat hij met de Joden en dan zegt hij, onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het leven te vinden en die zijn het die van mij getuigen. Die schriften. En dat is misschien een bekend vers. Daarachter, iets verderop, staat vers 46. En daar zegt de Heer Jezus dan, Mozes gelooft. Indien gij dan Mozes gelooft. En Mozes die is onderdeel van die schriften. Dan zoudt gij ook mij geloven, zegt de Heer. Want Mozes schreef over mij. Dus hij was al tevoren aangekondigd. En als je dan gaat kijken, al die teksten, en er zijn nog veel meer teksten, dit zijn enkele voorbeelden geweest, die wijzen allemaal terug naar het Oude Testament, die vol zit met geschiedenissen, met waarheden, met feiten, waarvan het wel eens lastig is om die te begrijpen, maar die wijzen allemaal al vooruit naar de komst van Christus. En alles wat daarna nog moet gaan komen. Alle profetieën zijn nog niet vervuld, er gaat nog meer komen in de toekomst. En ook dat is al voorzegd in het Oude Testament. En ja, in het Oude Testament vind je wat tastbare schriftplaatsen waar hierover gesproken wordt, maar ook geschiedenissen en verhalen waaruit blijkt dat de Heer zou komen, zou lijden en op zou staan. En nou, ik heb erover nagedacht om daar een paar verhalen van te gaan noemen. Alleen het probleem is, het zijn er zo ontzettend veel, dat je altijd een paar belangrijke vergeet of niet. Ik denk dat in ieder van u wel bekend met bepaalde bekende verhalen. Bijvoorbeeld de ark van Noach, dat de 8 in de ark gingen en de 8 staat voor de nieuwe schepping. Daar komen we zo meteen nog even op terug. De uittocht uit Egypte, intocht in het beloofde land. Er zijn zoveel voorbeelden en ook zoveel meer duidelijke schriftplaatsen die heen wijzen naar de komst van de Heer. En als je dan naar kijkt, het Oude Testament, dat neemt dan dit deel in van de Bijbel. Ja, ik heb dan nog een hoes eromheen. Maar het merendeel van de Bijbel beslaat beloften van de Heer. En wijst vooruit. Nou, als we dan teruggaan naar Handelingen 1. Dan lezen we daar dus ook van een belofte. Namelijk die belofte van de Heilige Geest. Wat we lazen in vers 4, dat ze daar zouden blijven in Jeruzalem, omdat zij de belofte des Vaders, die gij, zeide de Heer Jezus, van mij gehoord hebt, zouden ontvangen. Dus de Heer had in zijn aardse omwandeling verteld van die belofte. Hier lezen we van de Heer na zijn opstanding, en dan herhaalt hij die belofte en zegt hij, blijf in Jeruzalem, want de vervulling van die belofte is aanstaande. Nou, gaan we eens naar Johannes 14. Dan zullen we zien dat de Heer dat al voorzegde tijdens zijn aardse omwandeling. In Johannes 14 staat namelijk de belofte van de Heilige Geest. Zo staat dat er zo mooi boven. Daar staat vanaf vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden En hij zal u een andere troosten geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem. Want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Ja, en dat ik zal u geen wezen laten, daar heeft de Heer misschien wel over nagedacht toen hij op hemelvaart en toen hij ook het uitsprak dat ze moesten blijven wachten op de belofte des Vaders. Want de Heer ging weliswaar zichtbaar vertrok hij, maar met zijn Heilige Geest kwam hij onzichtbaar toch in de gelovigen wonen. En dat is ook wat hij vandaag de dag nog doet. En hier lezen we dus van de belofte van de Heilige Geest. En nou, omdat het zo dichtbij is, wil ik vers 26 ook even lezen. Want dan zien we ook gelijk het waarom achter de Heilige Geest. Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Ja, op andere plek staat dat de Geest ons zal leiden door al de waarheid. En wij weten ook uit het Johannes-evangelie, het woord van de Heer is de waarheid. De Geest leert ons de dingen van de Heer openbaren. En als we denken aan de Geest als een belofte, kent u misschien ook wel die tekst uit Efeze 1, waar staat dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. En in Spreuken 21, daar zegt de opperste wijsheid, die zegt, keert u tot mijn bestraffing, ziet, ik zal mijn geest u lieden overvloediglijk uitstorten, ik zal mijn woorden u bekendmaken. Ja, dus ook in het Oude Testament, in Spreuken 1, zien we dus dat de opperste wijsheid al sprak over de komst van de Heilige Geest die uitgestort zal worden. Nou ja, en hij is nu uitgestort. Maar ik wil nog een stukje verder terug het Oude Testament in. En dan wil ik met u gaan naar Leviticus 23. Want we hebben ons de afgelopen paar minuten gefocust op de belofte van de Heilige Geest. Maar in Leviticus 23 vinden we veel meer beloften die ook aansluiten bij de andere christelijke feestdagen die ik zojuist al even genoemd heb. Daar vinden we namelijk de wetten der hoogtijden. En in vers 2, nou laten we gewoon even lezen vanaf vers 1, eerst twee versen. Daarna sprak de Heere tot Mozes, dus het is heel lang geleden, dit is allemaal niet nabij in de toekomst geweest, of niet nabij de aardse omwandeling van de Heer geweest. Daar zei de Heer tot Mozes, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, de gezette hoogtijden des Heeren, welke gij lieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn, deze zijn mijn gezette hoogtijden. Ja, die gezette hoogtijden die kennen we ook wel als de zeven feesten van de Heer. Zeven feesten die gedurende het jaar ieder jaar opnieuw gevierd moesten worden door de Israëlieten. En die allemaal één voor één een fase uitbeelden in het plan van de Heer. En ik wil vanmorgen met jullie kijken naar een aantal van die feesten. En ik had wat meegenomen. We beginnen kort met het eerste feest, Pascha. Daar wordt een lam geslacht. Ik heb geen lam meegenomen, dat is wel lastig. Maar voor de andere feesten heb ik dingen meegenomen die daar werkelijk ook gebruikt werden. Omdat ik me heel goed begrijp dat het enigszins een wat ontastbaar onderwerp is, deze feesten. En op deze manier gepoogd wordt om er nog wat uitbeelding aan te geven. Ik zal zo meteen komen ze te sprake. Dat wat hier ligt. Met dank aan mijn vrouw die gisteren de hele dag heeft aan bakken. Het eerste feest waarvan we lezen staat in vers 5. In de eerste maand, op de 14e de maand, tussen twee avonden, is des Heren Pascha. Nou, en daar blijft het ook bij voor Leviticus 23 en Exodus 12 vinden we een uitgebreide omschrijving van Pascha. Maar dat werd gevierd van de 14e op de 15e dag en het lam moest geslacht worden. Nou ja, als een lam geslacht moet worden, dan hoop ik dat u ook denkt aan dat lam dat staat als geslacht op de troon. Uit Openbaring 5. Het lam dat geslacht moest worden, dat spreekt van de Heer Jezus. En dat lam dat moest op de 10e al in huis gehaald worden. Op de 10e van de maand. En er werd dan op de nacht van de 14e naar de 15e werd het geslacht. En nou ja, er zit diepere typologie achter. Daar wil ik niet met u op ingaan nu. Maar dat bloed van het lam, dat moest gesmeerd worden aan de deurposten van de deur. En daarna kwam, de eerste keer dat gevierd werd natuurlijk, daarna kwam de 10e plaag over Egypte. En daarbij stierven alle eerstgeborenen. Maar de Heer zegt, als je het bloed dan op de deur smeert, dan word je behouden van die 10e plaag. Dan ga ik voorbij dat huis. Dat zegt hij, hij slaat het huis over. En dat bloed van het lam, dat brengt redding voor Gods volk. Maar wat daarvoor wel moest gebeuren, is dat het lam geslacht moest worden. En dat is een heel belangrijk kenmerk. En wat wij kennen als Pasen, is dus niet hetzelfde als Pascha uit de Bijbel. Dat gaat daar over de dood en het lijden en het sterven van de Heer. Terwijl ons Pasen spreekt over de opstanding van de Heer. Pascha, het lijden en sterven van de Heer. En nou ja, als we daar dan een christelijke feestdag aan moeten koppelen, dan zou dat misschien kerst zijn, omdat hij eerst een keer naar de aarde moest komen, maar vervolgens zeker ook Goede Vrijdag. Hij werd gekruisigd. Hij moest sterven. En dan staat er in vers 6, en op de 15e dag deze maand is het feest van de ongezuurde broden des Heren. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. En op de eerste dag zult gij een heilige samenroeping hebben. Geen dienstwerk zult gij doen, maar gij zult 7 dagen vuur offeren, de Heren offeren. En op de 7e dag zal een heilige samenroeping wezen. Geen dienstwerk zult gij doen. Ja, een week lang moesten er ongezuurde broden gegeten worden. En dit is een ongezuurd brood. Brood zonder zuurdesem. Nou bakken wij tegenwoordig brood met gist, omdat gist sneller en effectiever is dan zuurdesem. En zo, ik las op internet, we hebben veel meer monden te voeden tegenwoordig dan vroeger. Dus we moeten ook veel meer in productie brood kunnen maken. Maar vroeger werd zuurdesem gebruikt. En zuurdesem, dat ontstond uit het deeg van een brood wat apart gelegd werd. Een paar dagen. Dat kon dan gaan rijzen en gaan gisten. Er kon een bepaald soort bacterie erin komen. En als er dan een nieuw brood gebakken werd, werd dat deeg samengevoegd. Het oude deeg met het nieuwe deeg. En dat zorgt er dan voor dat een brood gaat rijzen. En dan, ja, dan neemt het ook toe in hoogte. Het wordt luchtiger. En ik verwacht dat jullie ook hier avondmaal vieren. Eens in de zoveel tijd. En dat jullie dan ook ongezuurde broden eten. En je zal ook wel het verschil merken. Dus een brood van de bakker en het ongezuurde brood. Want dat is veel, veel vaster qua spijs. Er zit veel minder lucht in. Maar als je dan kijkt in de Bijbel waar dat ongezuurde over spreekt, of dat gezuurde, dat, zo moet ik het zeggen, waar het gezuurde over spreekt, dat lucht in het brood, dan spreekt dat ook over het opgeblazene van de oude mens. Het spreekt over de oude mens. En een brood waar zuurdesem in zit, wordt ook wel een geheveld brood genoemd. En geheveld komt dan weg van verheffen. Het brood verheft zich. Nou ja, en als de oude mens iets doet tegenover de Heer, is het zichzelf wel verheffen. Wij weten het beter. En de broeder zei het in de inleiding ook nog, er is veel chaos in de wereld. En in plaats van dat de mensen met hun problemen en met hun gedachten en hun zorgen bij de Heer komen, zoeken ze zelf voor de oplossing. Wij proberen er zelf boven te gaan staan. Alsof wij meer zijn dan onze schepper. Maar dat zijn we niet. En in 1 Korinthe 5, vers 6 tot 8 staat, daar schrijft Paulus aan de Korintiërs: uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Zuiver dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg moog zijn, gelijk gij ook ongezuurd zijt. Want ook voor ons, Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdesem, noch in de zuurdesem der kwaadheid en boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. En het oude zuurdesem moest weggedaan worden. En dat feest van de ongezuurde broden, het eerste feest, dat heet de Pascha. Het tweede feest heet het feest van de ongezuurde broden. En dat feest van de ongezuurde broden, op het moment dat dat begint, mag er nergens meer in de huizen van de Israëlieten zuurdesem zijn. Dat moet helemaal verwijderd zijn. En dat doet ook denken aan het offer van de Heer. Of aan het wegnemen van de zonde van de Heer. Hij nam de zonde helemaal weg. Niet voor één volk, niet alleen voor u of voor mij. Hij nam de zonde van deze hele schepping nam hij weg. Er was helemaal geen zuurdesem meer. En dan is het volgende feest het feest van de eerstelingengarven. En laten we daarvoor lezen vanaf vers 10 in Leviticus 23. Want daar staat: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als gij in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. En hij zal die garf voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Dus andere daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Gij zult ook op de dag, als gij die garf bewegen zult, bereiden een volkomen lam dat eenjarig is, ten brandoffer de Heeren. Zijn spijsoffer ten 2/10 meelbloem met olie gemengd ten vuuroffer, de Heere tot een liefelijke reuk, en zijn drankoffer van wijn het 1/4 deel van een hin. En gij zult geen brood, noch geroost koren, noch groene aren eten, tot op diezelfde dag dat gij de offerande uw God zult gebracht hebben. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Kijk, er wordt hier een feest gegeven, een gezette hoogtijd, namelijk het feest van de eerstelingengarven. En de voorwaarde daarbij is: als gij in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven zal. Dus als gij in het beloofde land zult aankomen, dan zult gij de eerstelingengarf van de oogst apart nemen. En dat gaat om gerst. Daar wordt gesproken over gerst. Dit is gerst. Dit is een kleine garf. Vroeger werden de garven veel groter. Die werden samengebundeld. Die werden dan tegen elkaar aangezet op het land. En dan kon de wind er langs. En dan kon het graan kon dan drogen. Maar de eerste oogst, waarvan die eerstelingengarf apart genomen moest worden, dat is gerstoogst. En gerst, ik weet niet of je daarmee bekend bent in de Bijbel, is minder belangrijk dan tarwe. En gerstebrood is ook heel lang een brood geweest voor de armsten. Het schijnt namelijk minder lekker te zijn. Nou, ik zou zelf het verschil niet weten, maar er schijnt een kwalitatief verschil te zijn tussen gerst en tarwe. Ze zijn allebei graansoorten. Maar in de Bijbel lezen we ook dat het beloofde land een land is van tarwe en gerst. En natuurlijk een aantal andere dingen, maar tarwe is belangrijker dan gerst. Tarwe wordt als eerste genoemd. En ik weet niet, volgens mij is dat in de geschiedenis van Salomo staat het ergens, dat gerst voer is voor de paarden. En in Openbaring lezen we ook dat er een tijd zal komen in de toekomst nog, nu nog niet, maar in de toekomst, dat voor 1 penning 1 maat tarwe gekocht kan worden, maar ook voor 1 penning 3 maten gerst. Dus dat betekent dat gerst 3 keer zo goedkoop is dan tarwe. En dat deed mij ook denken aan onze Heer, die zich ook gegeven heeft voor de armsten. Juist aan de armsten in deze schepping biedt hij dat woord aan, biedt hij die verlossing aan. Hij is die eerstelingengarf die bewogen wordt, en dat schijnt dan gewoon door de priester het heen en weer gaan van de garf geweest te zijn voor het aangezicht van de Heer. Dat is natuurlijk een uitbeelding, het bewegen is een uitbeelding van iets tot leven brengen. Het was dood, want de graankoren moest eerst in de aarde vallen. Het was dood, maar wordt dan geoogst en wordt tot leven gebracht, wordt aangezicht van de Heer. En dat gebeurt dan ook op de dag na de Sabbat. Het is die 8e dag. Dat is dezelfde dag waarop de Heer opstond. En laten we eens naar 1 Korinthe 15 weer teruggaan. Daar waren we net ook al even. Want deze garf, die eerstelingengarf, was dus het allereerste van de oogst wat apart genomen moest worden. En 1 Korinthe 15 vanaf vers 12, daar haalt Paulus een stuk aan van: ja, wat als Christus nou niet opgewekt zou zijn, Nou, dan komt hij met allemaal argumenten dat ons geloof ook ijdel is, ons prediking ijdel zou zijn. Dat wij misschien nog wel de ellendigste van alle mensen zijn. Maar dan zegt hij in vers 20, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Ja, Christus is die eersteling. Die eerstelingengarf. En dat feest van die eerstelingengarf spreekt dus over Christus die opstond na de dood. Op die eerste dag van de week. Het volgende feest wat hier gevierd wordt is het wekenfeest. En het wekenfeest dat volgt dus na het feest van de eerstelingengarf. En er wordt in vers 15 wordt ook uitgelegd wanneer dat wekenfeest dan plaatsvindt. Ik ben weer terug in Leviticus 23 en daar lees ik vanaf vers 15. Daarna zult gij u tellen van de andere dag na de Sabbat, van de dag dat gij de garf des bewegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen Sabbatten zijn. Dus die eerstelingengarf is bewogen en vanaf dan moeten 7 volkomen Sabbatten gerekend worden. Nou, 7 keer 7 is 49. En dan staat er in vers 16, tot de andere dag, na de 7e Sabbat, zult gij 50 dagen tellen. Dus hier staat niet dat je na de 7e Sabbat, na die 49 dagen, nog een keer 50 dagen moet tellen. Dat, wat hier bedoeld wordt, na het heen en weer bewegen van die eerstelingengarf, na de opstanding van Christus, 50 dagen later, zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. Nou, die 50 dagen, in het Grieks is 50 Pentakosten. En Pentakosten kennen wij dan weer als Pinksteren. Het feest waar we nu over lezen spreekt over Pinksteren. En dan lees ik verder in vers 17. Gij lieden zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Zij zullen van 2/10 meelbloem zijn. Gedezend zullen zij gebakken worden. Het zijn de eerstelingen der Heeren. Gij zult ook met het brood 7 volkomen eenjarige lammeren en een var, het jong van een rund en 2 rammen offeren. Zij zullen de Heere een brandoffer zijn met een spijsoffer en een drankoffer en een vuuroffer tot een liefelijke reuk den Heere. Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer en 2 eenjarige lammeren ten dankoffer bereiden. Dan zal de priester dezelfde met het brood der eerstelingen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heeren met de 2 lammeren bewegen. Zij zullen de Heere een heilig ding zijn voor de priester. En gij zult op diezelfde dag uitroepen dat gij een heilige samenroeping zult hebben. Geen dienstwerk zult gij doen. En ook dit is een eeuwige inzetting in al uw woningen voor al uw geslachten. Of voor uw geslachten. Ja, waar we bij het feest van de eerstelingengarf lazen van één garf die bewogen moest worden voor de Heer. Daar lezen we hier van 2 broden die bewogen moesten worden. En die broden die bevatten zuurdezen. Nou, daar kom ik zo meteen even op terug. Want het eerste wat we hier tegenkomen, of wat ik wil bespreken, is die liefelijke reuk die offer zou verspreiden. En die liefelijke reuk, die kennen we ook uit Korinthe. Daar spreekt ook dat wij daar wordt gezegd dat wij een goede reuk zouden zijn van Christus. Een aangename reuk des Heren zouden wij zijn. Wij als gemeente zouden dat zijn. Die liefelijke reuk. En in Romeinen 12 vers 1 staat dat wij ons leven ook zouden geven als een offerande aan de Heer. En nou ja, hier wordt ook gesproken over een offer. En als we dat offer geven, als wij onszelf in dienst stellen van de Heer. Als wij proberen voor zover als mogelijk te leven naar de nieuwe mens. En dat zuurdezem van de oude mens aan de kant te doen. Dan zal dat zijn als een liefelijke reuk voor de Heer. Net zoals het offer hier in Leviticus 23. En er wordt dan ook gesproken over die broden, dat die broden ook eerstelingen zouden zijn. Even kijken, dat staat in vers 17. Gij lieden zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. En dan het laatste gedeelte. Het zijn de eerstelingen der Heren. En waar we bij het feest van de eerstelingengarf nog bepaald werden bij de oogst van de gerst, daar worden we bij het wekenfeest, want zo heet het feest, worden we bepaald bij de oogst van de tarwe. En het is de Heer zelf die zegt dat hij de tarwekorrel is die moest sterven om vervolgens veel vrucht voor te brengen. Johannes 12, vers 24. En hier lezen we dus in dat wekenfeest, wat spreekt over de gemeente. Er zijn broden en die broden die worden gemaakt van de tarweoogst. En als je het dan zo ziet, dat tarwekorreltje, dat is vermengd geworden en dat is in dat brood terechtgekomen. En dat brood komt eigenlijk dus voort uit de tarwe. Net zo goed als de gemeente voortkomt uit de Heer Jezus Christus. Hij was de eerste, hij is de eersteling die op moest staan. En wij zijn de eerstelingen, namelijk het eerste product, als het ware, als je het zo mag zeggen, dat na hem ook opgestaan is. Nou, we waren net in 1 Korinthe 15, waar we lazen dat de Heer de eersteling is. Een stukje verderop staat ook dat Christus eerst zou komen en daarna degene die met hem zijn. Wij zijn de eerstelingen van die oogst nadat de Heer ons voorgegaan is. Jacobus 1 vers 18 staat, naar zijn wil heeft hij ons gebaard, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn de schepselen. Wij zijn de eerstelingen na Christus die de nieuwe schepping gegaan zijn. Een bijzonder bevoorrechte positie. En als je dan kijkt naar die broden die hier gebakken moesten worden, dan valt op dat dit geen ongezuurde broden waren, maar dat dit gezuurde broden waren. Hier moest wel dat zuurdeesem in zitten. En het waren nog twee stuks ook. Nou, en dat doet dan denken aan de gemeente en aan ons, u en mij. Wij worden nog bepaald door de oude mens in dit leven. Maar we hebben dat nieuwe leven al wel in ons gekregen. Het oude deeg, het oude zuurdeesem is gemengd geworden met het nieuwe. En zolang de Heer ons nog niet gehaald heeft, om het maar zo te zeggen, bestaan wij nog uit die twee degen. Uit die twee naturen, zoals de schrift dat ook wel noemt. En nou ja, die broden geven daar ook uitbeelding aan, dat die oude mens, dat we die nog met ons meedragen, zolang we hier nog op de wereld zijn. En een reden waarom er twee broden genoemd worden, is dat de Heer spreekt tot de wereld, en dat heeft hij eerst gedaan door Israël, en daarna door de gemeente. We zijn vanmorgen begonnen in Handelingen. In heel Handelingen gaat het juist over hoe eigenlijk dat woord verschoven is van Israël naar de gemeente. En de Heer spreekt zijn woord. Hij zegt van zichzelf dat hij het brood des levens is. En waar hij dan spreekt, of waar wij als zijn gemeente spreken, daar mogen wij het brood delen van de Heer. Zodat het leven van de Heer in de wereld kan komen. En zodat de wereld ook die verlossing kan aanvaarden. En wat de Heer tot nog toe alleen maar gedaan heeft, is spreken door Israël en door de gemeente tot de wereld. En uiteraard heeft hij ook nog door individuele geloven gesproken, maar hij heeft het volk Israël gebruikt en het volk de gemeente. En die broden die beelden dat uit, want die twee die worden ook weer één. Als ik het zo mag zeggen, Jood en Heiden worden één. Efeze 2 spreekt daar ook over. Daar wordt gesproken over twee partijen die in de Heer Jezus Christus één gemaakt worden. In Efeze 2 vanaf vers 11 staat, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus zijt gij die eertijds verder waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Ja, Jood en Heiden heeft hij één gemaakt. En in vers 16 staat ook waarom. Opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die verder waart en aan u die nabij waren. Want door hem hebben wij beide, Jood en Heiden, toegang door één geest tot de Vader. Ja, die broden die spreken over het één worden van twee in de gemeente in Christus. twee broden. En alles bij elkaar genomen van het wekenfeest, dus die broden die voortkomen uit dat tarwegraan, die spreken over de gemeente die voortkomt uit Christus, en die vervolgens dan bewogen wordt voor het aangezicht van de Heer. Want dat lazen we ook, die broden die worden dan ook bewogen, net zoals die eerstelingen gaf, die worden ook tot leven gewekt. Alles bij elkaar genomen spreekt dat wekenfeest over de gemeente. Of beter gezegd, terugkomend op het begin, dat wekenfeest, dat geeft uitbeelding aan de toen nog toekomstige vervulling van de vorming van de gemeente. Dus wat wij kennen als Pinksteren, dat wordt in het Oude Testament het wekenfeest genoemd. En Pinkster is dus de vervulling van het wekenfeest. Net zo goed als Goede Vrijdag de vervulling is van de Pascha. En het feest der eerstelingen garven de vervulling is van de opstanding, van de belofte van de opstanding. En als je dat dan weet, ja, dan wordt ook duidelijk dat Pinksteren niet een feest is dat op zichzelf staat, dat we alleen maar in Handelingen 2 kunnen lezen, maar dan wordt duidelijk dat Pinksteren een onderdeel is van een veel groter geheel, van het plan van God. Want deze feesten, één voor één, laten ze een fase van het plan van God door de geschiedenis heen en de toekomst heen zien. Die gezette hoogtijden spreken over het plan van de Heer. En wij hebben dan nu vier feesten behandeld van de gezette hoogtijden. Er zijn er nog drie. Twee daarvan, de laatste twee, wil ik niet behandelen. Maar het vijfde feest, daar wil ik nog even met u over lezen in Leviticus 23. Want dat is een feest dat ook direct betrekking heeft op ons, op de gemeente. En daar wordt over geschreven in Leviticus 23 vanaf vers 24. Hij zegt vers 23, en de Heer sprak tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende, in de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij geen rust hebben. Zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping. Geen dienstwerk zult gij doen, maar gij zult de Heere vuuroffer offeren. Ja, een gedachtenis des geklanks. En het staat hier wat cryptisch, maar dit vijfde feest wordt ook wel het feest des geklanks genoemd. En dat spreekt over de bazuinen die geblazen moesten worden tijdens het feest. En ja, we mogen ook weten, als die eerste vier feesten die we net besproken hebben allemaal al vervuld zijn, dat die belofte al nagekomen zijn door de Heer, dat die komende feesten nog een keer vervuld zullen worden. En dan is het ook wel interessant, waar spreekt dat blazen op de bazuin, waar spreekt dat feest des geklanks dan over? Nou ja, de bazuin in de Bijbel, die kan op twee manieren gebruikt worden. Hij kan gebruikt worden als een boodschap van het volk tot God, maar hij wordt ook wel gebruikt als een boodschap van God tot zijn volk. En ik ga het niet met u opzoeken, maar in verschillende geschiedenissen lezen we dat de bazuin, als de bazuin geblazen wordt tijdens de oorlog, dat dat een teken is voor de Heer om zijn volk te komen redden. En er zijn ook echt geschiedenissen waar het volk dreigt te verliezen. De bazuin wordt geblazen. Daar reageert de Heer op. En de Heer komt en hij verlost zijn volk op dat moment. Als de bazuin geblazen wordt, verlost hij zijn volk. Maar de andere kant op is het ook een boodschap van God tot zijn volk. En nou, we zijn heel dichtbij, Exodus 19... Het gaat daar maar om twee versen. Even kijken. Dat zeg ik niet goed. Ja, vers 16 en vers 19. Daar is de Heer, is Mozes op de berg en het geschiedde op de derde dag, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk en het geluid een zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. Ja, dat was een zeer sterke bazuin, of in ieder geval het geluid van een zeer sterke bazuin. En Mozes leidde het volk uit het leger God tegemoet en zij stonden aan de onderste des bergs. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven en de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid der bezuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes. En God antwoordde hem met een stem. Ja, het geluid van de bezuin wordt hier gekoppeld aan de stem van de Heer. Want toen het geluid zeer sterk werd, toen ging Mozes met de Heer praten. Hij wist, nu kan ik met de Heer praten. Daar waar het volk terugdeinsde, durfde Mozes te praten. En hij sprak en God antwoordde hem met een stem. En dan wil ik even helemaal naar het einde van de Bijbel, Openbaring 1. Want daar lezen we ook van een stem die vergeleken wordt met een bazuin. In Openbaring 1 vers 9 staat, ik Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. Ja, en die stem die zegt dan, het vers daarna, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijft dat in een boek en dan praat hij verder. Die stem is de stem van de Heer. Houd dat vast. Openbaring 4 vers 1. Na deze zag ik, en ziet, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Zie, hier ziet Johannes een deur van de hemel opengaan en hij hoort dan dezelfde stem als de stem van die Alfa en de Omega. En die stem die zegt, kom op in de hemel, kom hier kijken. Maar die stem is een stem als van een bazuin. Nou, wat heeft dat feest des geklanks, dat feest van die bazuin, dan met ons te maken? En ik zou nog even een bazuin pakken. Want een bazuin is gewoon een ramshoorn. En dit werd dus vroeger gebruikt en werd aan de mond gezet. En er werd op geblazen. Er moest er wel een kleine inkeping in gemaakt worden. En er kon er op geblazen worden. En de bazuin, die komt dus van een ram. Spreekt ook van macht en van kracht in het woord. Maar hier werd op geblazen met dat feest. En zo'n bazuin wordt dus ook vergeleken met de stem van de Heer. Ja, wij hebben natuurlijk een krachtig en een machtig Heer, dus dat het vergeleken wordt met de stem van de Heer is niet gek. Maar wat heeft dat nou met de gemeente van doen? Mag ik jullie meenemen naar 1 Thessalonicenzen 4? Waarom spreekt het feest des geklanks nou over de gemeente? Bekende versen wellicht, maar vanaf vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, omdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Ja, die bazuin, die zien we terug bij de opname van de gemeente, als de Heer ons komt halen. Die stem des archangels, die bazuin Gods, zou klinken. Ook voor ons een keer. Dat feest des geklanks, dat spreekt over een belofte die nog niet vervuld is. En in het begin zei ik dat ik terug zou komen op die feestdagen. Waarom is Pinksteren nou de laatste feestdag? Nou, de volgende stap in de toekomst, dat is de opname. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat als de opname geweest is, dat het geen christelijke feestdag op gaat leveren hier in de wereld. Die kans is erg klein. En in 1 Korinthe 15, om het maar volledig te maken. En misschien merkt u het al, 1 Korinthe 15, we zijn er vaak geweest vanmorgen. En ik wil nu met u gaan naar het einde van 1 Korinthe 15. Er wordt ook gesproken over die bazuin. Want daar staat vanaf vers 51. Ziet, ik zeg u in verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan, of de stem van de Heer zal klinken. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke, die oude mens, die zuurdeesem die we nog met ons meedragen, die moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot een overwinning. Ja, hier lezen we dus ook dat wij die oude mens, dat zuurdeesem, wat in die twee broden naar voren moest komen nog tijdens het wekenfeest, die dragen wij nog met ons mee. Die oude mens. Maar er zal een tijd komen dat die bazuin zal klinken. De Heer zal ons roepen. En wij kunnen nu de Heer leren kennen door zijn woord heen. Maar er zal een moment komen en dan kunnen wij zijn vaderstem ook echt horen. Dan roept hij ons en verlost hij ons uit deze wereld. En dan blijft die oude mens blijft achter. En dan gaan wij als een ongezuurd brood tot hem. Volledig gereinigd. En zo is Pinksterfeest niet het laatste feest dat wij zullen vieren. Voor ons wacht het volgende feest. En daar mogen wij ook naar uitzien. Ook in ons leven, in ons doen, in ons laten, in onze wandel. Wij mogen weten dat de Heer ons komt halen. Wij mogen weten dat het niet stopt bij het Pinkster of bij het Wekenfeest, maar er is een toekomst. En zoals de Heer al die andere beloften uit het Oude Testament al vervuld heeft, zo mogen wij vertrouwen dat de Heer ook die toekomstige beloften, of die beloften die nog openstaan, dat Hij die ook zal vervullen. Eens zullen wij met Hem zijn. En dat vraagt toch ook van ons om de tijd die wij hier hebben en de energie die wij hier hebben om ons in dienst te stellen van de Heer. Wij weten dat Hij gaat komen. Hij komt ons halen. Zijn wij daartoe ook bereid? En er is ook een lied. En dat is dan ook maar de laatste zin voor de preek van vanmorgen. Want als het bezuingeschal des Heren wordt gehoord, zijn wij dan voor zijn komst bereid. Laten we de Heer danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen zo weer tot u mochten komen, Heer. Dank u wel dat we uw woord mochten opendoen en dat we mochten zien, Heer, de belofte die u gegeven heeft, uw hele woord door. Vanaf de eerste bladzijde, Heer, doet u belofte. We zijn er niet geweest, maar u doet daar al belofte, Heer. En de hele Bijbel door zien wij hoe de oude schepping toewerkt naar de komst en de openbaring van een nieuwe schepping. En zo hebben we vanmorgen ook deels mogen zien dat een instelling onder het oude verbond, die gezette hoogtijden des Heren, die feesten die u gegeven had aan het volk, dat die ook uitbeelding geven aan die belofte. En dank u wel, Vader, dat we daarin mogen zien dat u een getrouw God bent. Dat u zal vereindigen het werk dat u begonnen bent. En dat we ook weten, Vader, dat er beloften zijn die nog niet vervuld zijn. Beloften specifiek voor ons als gemeente, maar ook beloften, Heer, die daarna nog vervuld zullen worden, die daarna nog een betekenis zullen hebben. Wij mogen vertrouwen, Vader, op u. Vertrouwen dat u al die beloften na zal komen, want die andere belofte heeft u ook nagekomen. En Heer, wat een rust geeft het dan dat wij in deze wereld uw woord hebben. Het woord dat wij open mogen doen, Heer, waarin wij die ene waarheid mogen vinden tegenover die vele onwaarheden hier in de wereld. En wat een rust en wat een voordeel is het dan ook, Heer, voorrecht dat wij ons mogen voeden met die waarheid. Heer, spreek ook tot ons door uw woord. Leer ons te wandelen overeenkomstig uw woord, Vader, opdat wij ook bereid mogen zijn, Heer, om te gaan, Heer, als u ons roept. Als die bazuin, als uw stem zal klinken, Heer, dat wij daar met u mee mogen gaan. Heer, leer ons, daar waar wij het zelf niet kunnen, Vader, om onze levens in uw handen te leggen. Om ons afhankelijk te maken van wie u bent, Heer, en ons afhankelijk te maken van uw liefde en uw genade in deze wereld. Want op eigen kracht zullen wij het nooit kunnen. Maar we mogen weten, Heer, dat uw beloften ja en amen zijn. En daarom mogen we uitzien naar die heerlijke toekomst met u in de hemel. Dit vragen en dank wij u uit genade alleen. Amen.